Goedemorgen, allen. God is goed, amen. Gaat uw verlangen naar hem uit? Steeds meer? Amen. Wat heerlijk om zo samen te zijn en te genieten van het samenzingen, maar vooral om te genieten van Gods grootheid. Want God is goed. Amen. Amen. Ja. Mariette vertelde vanmorgen het thema van de zangdienst, verlangen. En we zongen net al, u vervult mijn hart, u alleen kunt mijn hart vervullen. En het thema van vanmorgen is, zie hier, jouw verlossing, met een hoofdletter. En hoe kan het ook mooi zo anders, dat de Heer dit allemaal zo prachtig op elkaar heeft afgestemd, deze ochtend. Ik moet alles nog even klaarleggen. Of dat ik dadelijk fouten maak. Ik wil met u lezen. Schriftlezing. En ik druk even op het knopje. Hopende dat hij het doet. Ik ben aan het kijken of hij aanstaat. Oh ja, hier. Ja. De schriftlezing deze ochtend. Ik wil met u twee stukken uit de schrift lezen. Allereerst Lucas 2, vers 22 tot en met 40. En ik lees u uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daarbij moet ik u gelijk zeggen dat ik straks in de preek ook nog weer teksten citeer. Die komen uit de Herziene Statenvertaling. Want mijn preek heb ik voorbereid aan de hand van de Herziene Statenvertaling. Maar achteraf dacht ik, het is mooier deze ochtend om de schriftlezing te doen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dan weet u waar die verschillen vandaan komen. Lucas 2, vers 22 tot en met 40. De toewijding van Jezus in de tempel. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem, Jezus, aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen. En hij loofde God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem, hun kind, werd gezegd. Simon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Het zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 40 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende, met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Ja, Gods genade rustte op hem. En de tweede schriftlezing wil ik met u lezen uit Romeinen 8. Romeinen hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 6. Waar staat, leven door de geest. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven in vrede. Tot zover. Ik wil samen met u een zegen vragen over het woord van God. Dank u wel, Heer, dat we vanmorgen zo samen mogen zijn, Heer. Hier in uw huis. Dank u wel, Heer, dat we u mogen ervaren en beleven dat u hier bij ons vanmorgen aanwezig bent. Dank u wel, Heer, voor een fantastische zangdienst met elkaar. Dank u wel ook, Heer, dat we nu stil mogen worden en mogen gaan luisteren naar uw woord. We bidden u, Heer, wilt u spreken, Heer? En wilt u onze harten aanraken, onze harten klaarmaken, Heer, om uw liefde, om datgene wat u aan ons wilt geven, te ontvangen. Zo zegenen we deze tijd met elkaar. Zo zegenen we het luisteren naar uw stem, naar uw woord. In Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil vanmorgen met u nadenken over drie dingen. Drie punten. Het eerste punt, wijden aan, iets apart zetten. Het tweede punt, de wet van de geest. En het derde punt, je verlossing omarmen. Ik geef nu al aan dat het eerste punt een wat langer punt is. Het tweede en het derde punt een wat korter punt. Zodat u niet denkt, jeetje, dat tweede en derde punt, nog zo lang iets. Toch wel fijn om te weten. Wijden aan. Iets apart zetten. Het eerste punt. Ik citeer iets wat we kort geleden ook hebben gehoord. In een preek van René, waar hij sprak over Maria. Wie is dit kind? De periode waarin dit verhaal zich afspeelt, en dat is een korte herhaling, daar ga ik even snel doorheen, is de intertestamentaire periode. Ik struikel al eens wat over, zo'n ingewikkeld woord. En dat wil zeggen, het gaat over een periode van 400 jaar tussen de laatste geschriften van het Oude Testament en de geboorte van Jezus. Ook wel genoemd de periode tussen de testament in. De periode tussen het Oude Testament en de periode tussen het Nieuwe Testament. Wat zojuist eigenlijk is aangebroken met de geboorte van Jezus. Een periode ook waarin er geen engelenverschijningen zijn. Een periode waarin God niet spreekt tot zijn volk. Het is stil. Gods volk leeft als het ware in een geestelijk vacuüm. Een leegte. In een periode ook waarin er een algemene verwachting is. De Messias komt. Messias. De gezalfde. De redder. Door God gezonden. De engel Gabriel is verschenen. aan Maria. Een gewone vrouw die nog maagd is. En de engel heeft tot haar gesproken. En ze is zwanger geworden. Door de werking van Gods geest. De Heilige Geest in haar. En de kracht van God was zonder ophouden met haar. Maria wijdt zich volledig aan God. Aan wat God in haar leven geeft. Ondanks het feit dat wat tegen haar gezegd is. Je zult zwanger worden van de Heilige Geest. Menselijk gezien is dat toch helemaal niet mogelijk. Ze heeft dan nog helemaal geen gemeenschap gehad met haar man. Nee, ondanks dat het menselijk gezien niet mogelijk is. Ze wijdt zich volledig aan God. En in gehoorzaamheid aan God zegt ze tegen hem. Zie, en eigenlijk zegt ze tegen de Heer. Hier ben ik, Heer. De dienares van de Heere. Zie, hier ben ik. Laat met mij geschieden. Overeenkomstig uw woord. En dat kunnen we lezen in Lucas 1. Wat er vervolgens gebeurt. Jezus is geboren en op zijn 8e levensdag wordt haar kind volgens de Joodse wet besneden en krijgt het de naam Jezus, redder, verlosser, God met ons. Maria, die bevindt zich op dat moment dan nog in haar onreine periode, in de dagen eigenlijk van haar reiniging, die in totaal 40 dagen duurt. Deze 40 dagen zijn voorbij en in gehoorzaamheid aan de wet van Mozes gaat zij naar de tempel om daar een brandoffer en een zondoffer te brengen. Zoals beschreven staat in Leviticus 12 vers 6. Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij zijn, moet zij een lam van een jaar oud als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. In gehoorzaamheid gaan Jozef en Maria met Jezus naar de tempel om hun zoon aan de God van Israël voor te stellen. Zoals beschreven staat in onder andere Exodus 13 vers 2. Heilig voor mij, allereerstgeborene, alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort mij, God, dat behoort mij toe. Jozef en Maria gaan en brengen Jezus in het huis van God. Ze stellen hem aan God voor en zetten hem apart voor God, voor hem. Ze zetten hem apart voor de dienst aan God. En wat bijzonder, beseft u dat eens? De geboren verlosser komt op dat moment in het huis van God, in de nabijheid van God, in de tempel. En hij wordt beschikbaar gesteld aan de dienst van God en aan de plan van God. Jezus mag en moet aan de Heere worden voorgesteld. Maar dit gebeurt niet zonder eerst een reinigingsoffer der armen te brengen voor hem, voor haar die hem baarde. Zoals beschreven staat in Psalm 51 vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Een heel mooi detail staat in de Griekse manuscripten. Want die zeggen hier dat Maria een offer brengt voor hun reiniging in plaats van haar reiniging. Kijkend ook naar Psalm 51 vers 7. Ook Jezus werd als mens geboren uit een zondig mens. Daarmee werd hij in zonde ontvangen, waardoor Maria ook dit reinigingsoffer voor hem, voor Jezus brengt. En dan daar, het verhaal dat mij zo raakte afgelopen kerst, toen ik dit hoorde in een preek, in een andere kerk. Daar zijn Simeon en Anna in de tempel. Zomaar twee mensen die geleid door de geest van God naar de tempel zijn gegaan. Twee mensen ook die heel dicht bij God leefden. Die God betrokken bij al hun denken, doen en laten. Twee mensen die uitzagen naar de komst van de Messias, de gezalfde, De redder door God verzonden. Ik heb een vraag aan u. Ziet u uit naar de komst, naar de wederkomst van de Messias? Amen. Naar de wederkomst van Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Amen. Simeon en Anna, twee ogenschijnlijk onopvallende mensen. In de hele Bijbel lezen we verder niets over hen. Twee onopvallende mensen die door God zijn uitgekozen om Jezus te mogen zien en te mogen vasthouden. Simeon neemt het kind Jezus in zijn armen en omarmt het. Simeon ook, die beschreven wordt als rechtvaardig en toegewijd aan God. Hij verwachtte dat Israël bemoedigd, opgebouwd zou worden. En we lezen dat de Heilige Geest op hem was, op zijn leven. Simeon, hij behoorde tot de kring van de gelovigen in die dagen. En de hoop van die mensen was gericht op de vervulling van de profetieën. Israël zal getroost worden doordat de schuld voor de dingen die zij verkeerd hadden gedaan, van God los, om het zo maar te zeggen, dat die schuld voldaan wordt en dat er herstel volgt. Zoals we kunnen lezen in Jesaja 40, vers 1 en 2. Troost! Troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft. Voor al haar zonden. Voor alles wat ze verkeerd gedaan heeft. En, ik moest gelijk aan die tekst denken. Zoals zo mooi weergegeven is in Openbaringen 21 vers 5. Waar het lam, waar Jezus Christus zegt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Prachtig. Simeons ogen zien het reddende van God, de gezalfde van de Heere. De Griekse vertaling zegt het zo. En verschijnen zal de glorie, de heerlijkheid van de Heere en alle mensen tezamen zullen het reddende van God zien. Is dat niet geweldig? Simeon is in ieder geval heel blij. Hij is verheugd en hij zegt, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Ook voor ons hier vanmorgen, hier aanwezig, heeft God voor ons die zaligheid voorbereid. En wat doet hij? Kijkt u eens. Vol vreugde neemt hij het kind Jezus in zijn armen. Vol vreugde omarmt hij zijn verlosser. Jezus Christus, de Zoon van God. De Messias. Weet u, voor Simeon is het goed zo. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord, zegt hij. En Simeon kan met een gerust hart sterven. Is dat geen geweldig beeld? Hij heeft een Messias gevonden, in zijn eigen leven. Simeon, wiens naam betekent de horende, de luisteraar, de oplettende. Simeon, geweldig hè, een mens vol verwachting. Maar dan is daar ook nog Anna, of zoals de NBV het zegt, Hanna, een bejaarde profetes, die altijd in de tempel, in Gods nabijheid was, en hem, God, dag en nacht diende, met vasten, en met bidden. Haar ogen zijn dag en nacht gericht op God. Anna, 84 jaar oud is ze al. Ze is op hoge leeftijd. Haar leven heeft al zo lang geduurd. Zoals ook de geschiedenis van haar volk Israël al zo lang geduurd heeft. Met strijd, met worstelingen. Anna, zij is al jong getrouwd. Omstreeks haar 12e. Als God zijn geest haar openbaart, dat dit kind de beloofde verlosser is. Prijs zij God voor dit geweldige wonder. Voor haar is er goed nieuws in haar laatste levensjaren. Vol vuur trekt zij erop uit en vertelt zij anderen over haar Messias, over haar redder, over haar verlosser. Anna, wiens naam betekent de lieflijke, genade of de begenadigde. Anna, ook een mens, vol van verwachting. Simeon en Anna, twee onopvallende mensen, maar met een hart vol oprechte liefde voor God. Het tweede punt, de wet van de geest. Als we kijken met elkaar naar het voorgaande, dan zien we daar steeds twee belangrijke dingen terugkomen. We zien mensen in dit verhaal die gericht zijn op God. Die luisteren naar de stem van God. En wat nog veel belangrijker is, die God gehoorzaam zijn. We zien dat God met zijn geest beweegt, het tweede aspect in hun leven. Met zijn levensadem, zijn geest noem ik hier levensadem, geeft hij hun nieuw leven. Want zij omarmen hun redder en verlosser. En als gevolg daarvan, van hun gericht zijn op God, het luisteren naar zijn stem, het gehoorzamen van God en de geest die beweegt in hun leven, de combinatie van deze twee dingen, als gevolg daarvan, gebeuren er wonderlijke dingen. Let wel, dingen die alleen God kan doen in hun leven. Want God spreekt door zijn engel Gabriel tot Maria dat zij zwanger zal worden door de Heilige Geest. Maria gehoorzaamt en in haar groeit de verlosser van deze wereld. Jozef en Maria laten hun kind besnijden op de achtste dag. En zoals we lazen, na 40 dagen van haar reiniging, brengen ze Jezus naar de tempel. En ze stellen hem beschikbaar voor de dienst aan de Heere. Ze zetten hem, hun eerstgeborene, apart voor God. Simeon en Anna, met heel hun denken, doen en laten, zijn ze gericht op God. Ze zijn totaal afgestemd op hem. En Gods geest beweegt door hun leven, door hun denken. Eigenlijk, zij leefden zoals het grote gebod zegt. En we kunnen dat lezen in Matthäus 22, vers 37. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Jozef, Maria, Simeon en Anna, zij leefden volgens de regels van de wet van Mozes. Zij leefden in gehoorzaamheid aan wat God van hen vroeg. En, dat is het mooie, er gebeurden wonderlijke, goddelijke dingen in hun leven. Romeinen 8, er is heel veel over te zeggen over dit stuk. Ik wil daar kort dit uithalen. Hier lezen we eigenlijk over drie wetten die in een mensenleven een rol kunnen spelen. Allereerst de wet van Mozes, de goede wet van God, die richtlijnen, leefregels voor een op God gericht leven geeft. De wet die Mozes ontving in de woestijn bij de berg Sinaï, tijdens de 40-jarige tocht vanuit Egypte naar Kanaan. Dan is er een tweede wet, de wet van de menselijke eigen ik, de wet van het vlees. De wet van de eigen menselijke wil, eigen menselijke verlangens en begeerten. Ik zou eens willen zeggen, die is ontstaan toen Adam en Eva aten van de boom van kennis van goed en kwaad. En ze ongehoorzaam waren aan wat God van hen vroeg. En dan is er ook nog een derde wet. Dank u wel, Heer. De wet van de inwonende geest van Christus. De wet van de geest die Christus Jezus, die in Christus Jezus nieuw leven geeft. Een wet die eigenlijk al vanaf het begin van de schepping aanwezig was. En die telkens weer nieuw leven geeft. Toen de aarde woest en leeg was, zweefde die geest al over de wateren. Toen God Adam schiep, een gekleide pop, blies God door zijn geest adem in Adams leven en kwam Adam tot leven als een evenbeeld van God. De Heilige Geest in het Oude Testament actief onder het volk Israël, het volk van God. En in het Nieuwe Testament aan een ieder gegeven die Jezus Christus heeft aangenomen als zijn redder en Heer. Amen. De wet van Mozes, de goede wet van God met al zijn richtlijnen, leefregels, voor een op God gericht leven, is in zichzelf goed. Maar doordat in de mens ook de wet van de eigen menselijke wil, verlangens en begeerten nog actief aanwezig is, kan de mens in zijn eigen zwakheid, in zijn eigen kracht, niet voldoen aan die goede wet van God. Ook al wil die dat wel. Ik zou het zo graag willen. U ook? Elke dag weer. En vaak doe ik het veel te veel zelf proberen en kom ik weer bedrogen uit dat het me weer niet is gelukt. Er is meer nodig dan die wet van Mozes. En dat is de wet van de geest die in Christus Jezus nieuw leven geeft. Romeinen 7 vers 6 zegt ons dat het goed is dat wij ontslagen zijn van de wet van Mozes, de goede wet van God. En dat wij, vrijgemaakt van de zonde, door het aanvaarden van het offer van Jezus Christus voor ons eigen leven, mogen leven door de wet van zijn inwonende geest in ons. Zijn Heilige Geest in ons leven. Romeinen 8 vers 1 zegt, wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Is het niet geweldig? Amen. Wie Christus Jezus aanneemt als zijn redder en verlosser, is vrijgekocht van de zonde. En wie hem aangenomen heeft, mag zijn geest, en ik zeg hier heel bewust, telkens weer ontvangen in zijn leven. De Heilige Geest die Jezus Christus gegeven heeft op de eerste Pinksterdag, nadat hij teruggekeerd was vanaf de aarde, naar huis, naar God. U kunt dat lezen in Handelingen 1 en 2. Het enigste wat God vraagt van de mens is een mensenleven dat zich openstelt voor zijn aanwezigheid in het hart van de mens, in uw en in mijn hart. Een mens die luistert naar zijn stem en die doet wat God van hem vraagt. Een mens dus die gehoorzaamt aan Gods wil. Je verlossing omarmen. Simeon ontmoet de Messias. Zijn redder. Zijn verlosser. Jezus Christus. Ja, de Zoon van God. En weet u, zoals zo mooi in dat plaatje te zien is. Hij omarmt zijn redding. Zijn verlossing. Simeon, een gewone, onopvallende man, die zijn leven volledig richt op God, die God betrok bij al zijn denken, doen en laten, en die verlossing van God verwachtte. En het mooie is, hij ontmoet zijn redding, zijn verlossing, zijn vertroosting. En voor hem is het goed zo. Het is goed met zijn ziel, zoals dat prachtige lied zo zegt. Nu kan hij rustig sterven, in vol vertrouwen, wetend dat zijn God met hem is en hem verlost heeft. Is dat geen prachtig beeld? Mij raakt het in ieder geval enorm. Maar, hoe zit dat met ons, met u en met mij? Hebben wij ook onze verlossing die God ons aanbiedt, hebben wij die ook omarmd? Hebben wij de zegen die God ons wil geven, hebben wij die omarmd, toegelaten in ons leven? kunnen wij ook, net als Simeon, vol overtuiging zeggen: Heere, nu laat u uw knecht in vrede gaan, want ik weet, uw zegen is totaal in mijn leven aanwezig. Weet u, ik geloof dat God ons wil zegenen met zijn aanwezigheid in ons leven. Gelooft u dat met mij? Ik geloof ook dat God vandaag de dag nog steeds wonderen doet. Gelooft u dat met mij? Amen. Ik geloof ook dat zijn geest beweegt onder de mensen. En wat nog mooier is, dat zijn geest hier vanochtend in ons midden aanwezig is. Gelooft u dat ook met mij? Amen. Weet u? En nu voel ik de emoties opkomen. Ik was op kerstavond in Schiedam. In een samenkomst. En een dominee sprak over dit woord. En ik werd heel erg geraakt door het beeld van Simeon en Anna. En ook het getuigenis wat de dominee gaf. Toen een van zijn kinderen uiteindelijk koos voor een leven met de Heer. Hij zei: ik had het gevoel dat het zo goed was. Dat het goed was dat ik kon sterven. En op dat moment raakte me dat enorm. En dat is een kort getuigenis wat ik met u wil delen. Zoals u weet, begin september werd ik plotsklaps in het ziekenhuis opgenomen. Heb ik daar een week gelegen omdat ik vermeende hartklachten had. Veel onderzoeken gehad. En ik heb toen ook getuigd. De afwijking die ze eerst ontdekten, konden ze niet vinden. Mijn hart is genezen. Amen. Maar daar hield het niet mee op. Want allerlei problemen bleven spelen. En het was ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Van de ene dokter naar de andere dokter. Haast van het kastje naar de muur. En ik dacht: Heer, wat gebeurt er hier allemaal? Toen ik in het ziekenhuis was, getuigde ik aan iedereen, wat er ook gebeurt, God is erbij. En zoals ook zuster Sien heel vaak zegt, wat er ook gebeurt, wij zijn van hem. Maar toch, als er dan van alles gebeurt in je leven, allerlei ziektekwaal spelen plotsklaps op. Wat doe je dan? En ik hoorde die preek en ik werd enorm geraakt. En ik dacht: ja, Heer, wat er ook gaat gebeuren. Ik heb het wel tegen u gezegd, maar nu moet ik erkennen, het is ook zo. U bent met mij, ik mag u omarmen, ook in dit stuk, wat ik samen met u mag gaan. Ook al is het moeilijk, ook al word ik geconfronteerd met allerlei lichamelijke defecten. Mag ik met u door dat diepe dal van duisternis gaan, zoals Psalm 23 vers 4 zegt, want ik weet, u bent met mij. In de moeilijkheden van mijn leven, en Hanneke en ik lazen dat vanmorgen, en we werden daar ook enorm geraakt. In de moeilijkheden van mijn leven vraag ik niet, waarom God? Maar ik vraag, God, hoe kan ik met u door dit dal lopen, samen met u? En dat is een enorme troost om te weten dat God mij zijn verlossing aanbiedt. Dat ik samen met hem mag gaan, wetende dat niets of niemand mij uit zijn hand kan roven. De vraag die vanmorgen God aan u, maar ook aan mij wil stellen, is: op wie of wat is uw hoop gericht vandaag? Nogmaals, Jezus Christus zegt in Openbaring 21, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat betekent dan ook werkelijk dat hij alles nieuw maakt. Wat er zich ook in een mensenleven, in ons leven, in uw leven, in mijn leven kan afspelen, zorgen, angst, pijn, verdriet, ziekte, depressie, radeloosheid, verslaving, worsteling, met wat dan ook. We mogen weten dat we een kind van God zijn. Amen. Zonen en dochters van de Allerhoogste God. Laat dat eens goed tot u doordringen. Zonen en dochters, dat betekent erfgenamen. We mogen deel hebben aan alles wat van God is. Wij zijn zijn erfgenamen. Zonen en dochters. In het besef ook dat hij ons telkens weer wil zegenen met zijn aanwezigheid in uw en in mijn persoonlijke leven. Wat er ook gebeurt, wat er ook speelt. Zoals Romeinen 8 vers 2 zegt. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Van de wet van mijn eigen ik. En een laatste tekst waarmee ik wil afsluiten. Uit Zacharia 4 vers 6. Een hele bekende tekst. Waar staat: niet door je eigen kracht of door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere. Amen. Amen.